Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 68, de versen 16 en 17. Psalm 68, de beide laatste versen. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Vanouds zijn troon en woning. Psalm 68, vers 16 en 17. Met de Kerk van alle eeuwige gemeente doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Die geloofsbelijdenis vindt u achter in uw kerkboek na de Dordtse leerregels. Eerst de 12 artikelen en daarna de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend aan de geloofsbelijdenis van Nicea zingen we Psalm 145 vers 6... De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En daarna luisteren we naar de lezing van het woord van de Heere. De schriftlezing komt tot ons deze avond uit het boek Openbaring, daarvan het vijfde hoofdstuk. Openbaring 5 is de schriftlezing en dat lezen we nadat we ons geloof beleden hebben met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En nadat we gezongen hebben uit Psalm 145, het zesde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Thank you. Wij lezen zoals gezegd Openbaring hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citeren en gouden violen, dat zijn gouden schalen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid en de sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel en op de aarde is en onder de aarde is en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze avonddienst. Tekst voor de prediking in deze dienst, gemeente, is het 6e vers, daarvan het eerste gedeelte. Openbaringen 5, vers 6, het eerste gedeelte, deze woorden: en ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere, leer ons wat wij gelezen hebben. Leer ons amen zeggen. Want daarvan hebben we gehoord dat het in de hemelen klinkt. Amen, de lof en de heerlijkheid en de kracht en de sterkte en de eer zij hem die op de troon zit en aan het lam. Heere, als we dat door uw geest en woord mogen leren, van harte, vanuit een vernieuwd hart, dan hebben we iets verstaan van de noodzaak om hem te leren kennen. Dan is hij de ene naam voor ons geworden onder de hemelen, waardoor wij moeten zalig worden. Leer ons die naam spellen. En leer ons beleiden amen te zeggen. We beleiden het voor u, Heere, wanneer wij deze dingen vragen, dat wij uw zegeningen niet verdienen. Dat geldt van alle zegeningen in ons leven. Dat geldt ook van de zegen dat we gemeente mogen zijn, kerk mogen zijn, en op deze zondag, deze eerste dag van de week, samen mogen komen om uw woord te horen. Wat een wonder, Heere, dat u ons met uw woord voorkomt en achterna komt en omringt met het getuigenis van u. Dat u in de prediking van uw woord ons als onder ede betuigt dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin hebt u lust dat hij zich bekeren en leven. En Heere, als het over die wonderen gaat, dan moeten we het beleiden door ons ongeloof, door onze zonde, door de woekerplanten van de ongerechtigheid in ons binnenste. Hebben we die zegen van uw genade niet verdiend. We kunnen er niet bij, we staan er machteloos tegenover. Machteloos gebonden in banden van de dood. Maar we smeken bij uw grondeloze barmhartigheid, verlos ons van die banden. En wil u geven dat vanavond onder de prediking van uw woord, door het krachtige werk van uw Heilige Geest, er wonderen mogen gebeuren. Dat Satan het verliezen mag. Dat de naam van de Heere Jezus Christus verheerlijkt wordt, de naam van de zaligmaker. Dat we mogen ontdekken dat het Lam opgestaan is in de troon. En dat het Lam heerst en waardig is om de sluiers en de zegels en de onzekerheden te verbreken. We bidden u, Heere, voor de gemeente. Allereerst of u in de gemeente wilt werken met uw geest en met uw woord, zondaren tot bekering mogen komen, maar ook uw kinderen geoefend mogen worden in het allerheiligst geloof. Wil u uw kinderen leren dieper te verstaan wie ze zijn voor u, maar ook dat hij, die ene naam die onder de hemelen gegeven is, voor hen steeds meer noodzakelijk, steeds meer dierbaar, steeds meer gepast mag worden. Wil u prediking zegenen. Wil u de kerkenraad zegenen. Denk u, Heere, aan heel de kerkenraad. Ook alle omstandigheden, ze zijn u bekend. Wil u de broeders genade, wijsheid, liefde, alles geven wat nodig is. Denk u ook aan de emeritiepredikanten van de gemeente. Zegen u ook hen. Want wij hebben diezelfde zegen nodig. Heren, we smeken van u, wil u met de kerken zijn? Wil u onze eigen kerken gedenken? U weet wat er in onze kerken gaande is. U kent de dingen die goed zijn. U weet van zegen, maar u weet ook van zorg. Van spanningen en van dingen die niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Mogen we dat allemaal aan u voorleggen? Wij zijn mensen van gisteren en we weten niet. Maar u bent de God van de wijsheid. Ja, in Christus Jezus bent u de wijsheid. En u zegt het in uw woord, zo iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren. Heere, mogen we dan ook, wanneer het gaat om de kerken, vragen om wijsheid, om liefde, om genade. Wil u heel kerkelijk Nederland gedenken? Verscheurd, verdeeld. Dingen die soms bezwaren, benauwen. O God, wil u bijeenbrengen wat bijeen hoort. En laat de verscheurdheid van uw kerk in deze lage landen nooit iets zijn waar we makkelijk aan wennen. Maar dat de breuk, de verscheurdheid, ons tot verdriet, tot verootmoediging mag leiden. Smeken u, Heere, wil u zijn met het werk van de kerk op alle fronten. Allereerst het gewone werk van de kerk, wat toch ook weer een wonder is en buitengewoon is. de prediking, de catechese, het werk in de gemeente. Heere, wil u zegen schenken. En laat er voortdurend gebed zijn voor allen die geroepen worden om in deze tijd leiding te geven aan een gemeente en de gemeente voor te gaan in de prediking van het heilig evangelie. We smeken u, wil u ook bijzonder werk zegenen. We denken aan zendingswerk en evangelisatiearbeid, aan de verkondiging van uw woord onder het oude Israël, aan allerlei vormen van hulpverlening namens de kerken of namens organisaties die zich met de kerken verbonden weten. Heere, denk bijzonder aan de kerk in de vervolging en in de verdrukking, in gebieden waar het zo moeilijk is, waar van buiten en van binnen soms onbindende factoren zijn. Laat het martelaarschap van de kerk, want dat is er ook nog in onze tijd, toch ook het zaad van de kerk mogen zijn. We vragen van u, Heere, wil u ook mensen roepen tot het ambt? Want de oogst is groot wereldwijd en ook in ons eigen vaderland en de arbeiders, de dienaren zijn nog altijd te weinig. En u zegt het, bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitstoten in zijn wijngaard. Heere, wil u dat doen? Wil u jonge mannen bekeren? Roepen tot de dienst, toerusten met gaven, alles geven wat ze nodig hebben. En laat ook voor ons en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen het niet aan de stem van de prediking gaan ontbreken. We bidden u, Heere, wil u alle opleidingen voor de dienst des woords en voor andere taken in uw koninkrijk zegenen. Zegen ook onze eigen opleiding in Apeldoorn. Wil u bijzonder zijn met die studenten die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord, ook degene die, zo u het geeft, binnen enkele weken af zullen studeren, beroepbaar gesteld zullen worden. Geef u ze een plaats, Heere. Ook dat is een gunst van u, maar wil u het doen. We smeken van u, wil u ook allen die op andere manieren aan de opleiding verbonden zijn zegenen, want hoe zal dat werk kunnen gebeuren als u onszelf niet bij de hand en op school neemt? De school van uw Heilige Geest. Leer, oefen, onderwijs u ons. Wil u zijn met ons goede vaderland? Denk u aan ons vorstenhuis. Wees u met onze koningin, haar gezin en familie. Wil u haar bij het ouder worden bijzonder zegenen met kracht en met wijsheid en met volharding. Maar laat zij ook mogen ervaren, en dat boven alles, dat uw genade het allernodigste is en kostbaarder is dan welke koninklijke kroon ook. We smeken u, wees u met onze regering. Wil u zowel plaatselijk als landelijk als provinciaal wijsheid en trouw geven aan de schriften? Want als we niet geregeerd worden en niet handelen naar wat uw woord ons voorschrijft, wat voor dageraad zal het hebben? We smeken u, Heere, wil ons vaderland bewaren voor verdere wegglijden bij uw goede woorden, bij uw heilige geboden vandaan. O God, breng ons volk, onze natie terug in de weg van schuldverslagenheid en van verootmoediging. O gij, Zoon van God, Lam van God in de troon, sta op over Nederland en sta op over ons land en over ons volk. Geef ons niet over aan ons eigen goeddunken, aan onze eigen wijsheid. En wil u geven dat in wederkeer tot u onze sterkte mag zijn. We vragen dat ook wanneer we luisteren, Heren. Wil u de vorst der duisternis van ons weren, zodat we kunnen luisteren? Wil u de vorst der duisternis van ons weren, zodat we mogen spreken en mogen preken? Wil u bij het luisteren het zo maken dat we horen mogen wat u tot de gemeente zegt. Dat we de woorden ontvangen mogen als woorden van u. En geef dat we ze zo ook mogen spreken. Roer u onze lippen en onze tong en onze gedachten aan met de werking van uw Heilige Geest. En dat we het ervaren mogen. Samen, horend, luisterend, sprekend. De Heere was in ons midden. Heere, we hebben dat niet verdiend. Maar zou u het willen geven? Enkel en alleen om hem die in de troon is en die gij altijd hoort. Jezus Christus. Amen. Psalm 40, vers 4 en 8 zingen we samen. De 40ste psalm, het 4e en het 8e vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en jullie en uw gaven. Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En het 8e vers. Verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken, te elken stond. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat is het tweede vers van de derde psalm. Geliefde gemeente, wat is er veranderd als de Heer Jezus verheerlijkt wordt? Wat is er veranderd met Pasen, met Hemelvaartsdag? U zegt misschien, ja, dan zie je de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is waar. Maar is er echt wat veranderd? Behalve dat dan hij gekroond is met eer en met heerlijkheid. Nee, zijn hart is niet veranderd. Hij is nog steeds diezelfde Jezus die toen hij hier op aarde was het verlorene zocht. En blijft zoeken. Ook al is hij voor ons besef en voor onze waarneming ver van ons verwijderd in de hemel der heerlijkheid. Hij is toch nabij de ziel die tot hem zucht. En troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En daarom staat het zo prachtig in artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat de heerlijkheid waarmee Christus na zijn hemelvaart bekleed is, ons niet hoeft te verschrikken. Want belijdt de kerk in het geloof, er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Zijn hart is niet veranderd. Hij blijft de zoekende herder. Of, zo wil ik het vandaag maar zeggen, naar aanleiding van de tekst uit Openbaringen 5. Hij is het zoekende lam. Thema voor de preek is het zoekende lam. Ten eerste als middelaar. Want, en daar moet u eigenlijk in gedachten maar een streepje bij zetten. Ik zag en ziet in het midden van de troon. In de tweede plaats als de hoge priester. Want van dit lam geldt dat hij priester is en van deze priester geldt dat hij lam is. En tenslotte als koning. Een lam staande als geslacht. Opgestaan in de troon. Gij zult opstaan, ons beschermen. Zong de psalmdichter. Dus het zoekende lam, als middelaar, als hoge priester en als koning. Wat hier beschreven wordt, gemeente, dat is een troonvisioen. Wij hebben in de Bijbel verschillende van die troonvisioenen. U vindt een visioen bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 6, als Jesaja in de tempel komt en een visioen krijgt en de hemelen geopend ziet, dan ziet hij een hoge troon in de hemelen en daarop de lichtende glans van Gods tegenwoordigheid. En ook Johannes in het laatste boek van de Bijbel ziet de hemelen geopend en midden in die hemel ziet hij een troon. We zullen ons dat zo voor moeten stellen. U vindt dat in het vorige hoofdstuk, u vindt het ook in dit hoofdstuk, dat die troon een troon is, een ronde troon vermoedelijk, of misschien wel een ovale troon, met allemaal trappen. En bovenop die troon zit God. Nee, Johannes ziet God niet. Hij ziet een lichtende glans. Een glans die zo sterk is dat het hem bijna verblindt. Hij spreekt ook niet uit wat hij ziet aan licht en aan glans. Hij heeft het voortdurend, hij of hem die op de troon zat. Johannes ziet God. Maar niet van aangezicht tot aangezicht. Want niemand kan met deze sterfelijke menselijke ogen God zien, zegt de schrift en leven. Johannes ziet God de aanwezige, de koning der koningen en de heren der heren, op de troon zitten. Maar wat Johannes wel beschrijft is wat er rondom die troon gebeurt. Allereerst staan er rondom die troon in een kleinere cirkel vier dieren. Je mag ook vertalen vier levende wezens. Symbool van de geschapen wereld. Elk van die dieren geeft iets aan van de volheid van leven die God als de schepper van hemel en aarde hier op aarde heeft geschapen. En die vier dieren brengen God de aanbidding en de lof. Ze vallen neer en ze spreken het amen uit op de werken van God. Maar wijder dan die kring van die vier dieren zijn dan ook een cirkel van 24 tronen. En op die 24 tronen zitten 24 oudsten of ouderlingen. En nou is er heel wat te doen in de uitleg van het boek Openbaringen over deze oudsten of ouderlingen. Ik zal u er vanavond niet mee vermoeien. Ik houd het maar bij de klassieke uitleg, de beproefde uitleg, dat die 24 ouderlingen, dat de symbolen zijn van de kerk van het Oude en van het Nieuwe Testament. 12 ouderlingen voor de 12 stammen van Israël. En 12 ouderlingen voor de 12 apostelen, de kerk uit de oude en nieuwe bedeling. En ook van die vertegenwoordigers van de kerk geldt dat ze van hun tronen komen en de lof brengen aan God en van het Lam. Zij zijn het die de hemelse lofzang aanheffen. Amen. De eer en de heerlijkheid en de glorie zij aan God. Dat wat hier op aarde geklonken heeft, op de velden van Efrata toen de Heere Jezus geboren is. Het ere zij God klinkt door in de hemel der heerlijkheid. Onafgebroken. Zowel van de vertegenwoordigers van de schepping, de vier dieren, als van de vertegenwoordigers van de kerk van het Oude en Nieuwe Testament, de 24 ouderlingen. Maar dan gebeurt er in ons hoofdstuk iets. Johannes ziet in die lichtende gestalte die op de troon zit, een hand. Wat hij precies gezien heeft, we weten het niet. Vermoedelijk beeldende taal. Maar in die hand ligt een rol, een boekrol. En die boekrol die is verzegeld, dat was gebruikelijk in het Oude Oosten. Als iemand een brief of een boekrol verstuurde naar een ander en de inhoud was geheim, dan plakte je daar een zegel op, een zegel van was, vloeibare was, waar het merkteken van de afzender ingedrukt werd. Ja, en dan mocht natuurlijk alleen degene aan wie die brief of die boekrol gericht was, mocht dat zegel verbreken. Als je niet gerechtigd was, of zoals de tekst in onze Statenbijbel het zegt, als je niet waardig was om het zegel te verbreken en je deed het toch, dan kon je een zware straf krijgen van de koning in wiens naam de boekrol of de brief verzonden was. Dan schond je het briefgeheim en dat stond bijzonder hoog aangeschreven in het Oude Oosten. Wel nu, deze boekrol is verzegeld met 7 zegels. We zullen ons het zo voor moeten stellen dat die boekrol, als je hem helemaal uitrolde, uit 7 stukken, voor misschien nog duidelijker, 7 hoofdstukken bestond. En dat ieder hoofdstuk met een apart zegel was toegesloten. Je moest dus telkens opnieuw een zegel openbreken. Wat is die boekrol? En wat betekenen die zeven zegels? Wel, dat wordt langzaam duidelijk als u het boek Openbaringen verder zou lezen. In die boekrol die in de hand ligt van de God die op de troon zit, staat Gods plan met zijn volk, met zijn kerk door de eeuwen heen. God heeft in die boekrol dus geschreven wat hij in zijn raad besloten heeft. God gaat in die boekrol aangeven wat er aan plagen en rampen en strijd en pijn in de geschiedenis van zijn volk en van zijn kerk zal zijn. Maar ook welke zegeningen en welke bemoedigingen en welke kracht ze van hem zullen ontvangen. Alles staat in die boekrol. En dan bazuint een engel met een machtige stem. Wie is waardig? Of wie is bevoegd? Wie heeft het recht om deze boekrol te openen? En we zien in gedachten Johannes staan op het zand van Patmos. We zien hem staan kijken. En hij kijkt en hij luistert en hij ziet nergens in de hemel nog op de aarde is iemand te vinden die die boekrol kan openen. Niemand is bevoegd. En u begrijpt waarom die weent, waarom die huilt. Hij barst in tranen uit. Want als die boekrol in de hand van degene die op de troon zit, als die gesloten blijft, dan blijft Gods plan met zijn volk, met zijn kerk gesloten. Dan moet de kerk in deze tijd van beginnende vervolgingen zonder Gods leiding en zonder Gods aanwijzingen verder. Het is alsof de tranen van Johannes zeggen: Heere, verlaat ons niet. Houd uw woord, houd uw boek, houd uw aanwijzingen, houd uw waarschuwingen en uw bemoedigingen niet voor ons toegesloten. Herkenbaar, gemeente? Nee, wij leven niet in dezelfde situatie als Johannes op Patmos. Wij zijn ook niet een kerk zoals in de dagen van Johannes die vervolgd wordt door de keizer van Rome. De keizer die zichzelf God en Here liet noemen en goddelijke aanbidding voor zichzelf opeiste. Dat kennen wij zo niet. Maar voor een kind van God, ook aan het begin van de 21ste eeuw, is dat een van de ergste dingen. Hè? Als God zijn aangezicht verbergt. Here, moeten we dan zonder u verder? Verlaat ons niet, bidt Jeremia in hoofdstuk 14. Geef de ziel van uw tortelduif aan het wild gedierte niet over. Vergeet de hoop van uw ellendige niet, klaagt de psalmdichter. Laat ons niet zonder uw leiding, laat ons niet zonder uw zegen verder gaan door het bange van deze tijd. Johannes weent zeer. Hij barst in tranen uit. Heere, moeten we dan zonder u verder? En dan krijgt hij onverwacht, krijgt hij hulp. Een bemoedigend woord van een van de ouderlingen. U weet wel, een van die ouderlingen op die tronen, die tegen hem zegt: ween niet. Johannes, droog je tranen, want de leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen. En is bevoegd om de boekrol te nemen en om de zeven zegelen open te brengen. De leeuw. Ja, dat is een bekende uitdrukking. Al in de grote profetie van vader Jacob op zijn sterfbed. Als het gaat over de zegen die Juda meekrijgt, dan wordt Juda een leeuwenwelp genoemd. En de komst van de Messias, de komst van de Heere Jezus Christus, wordt in het Oude Testament wel meer aangekondigd als de komst van de leeuw uit de stam van Juda. De koning der dieren. Iets van koninklijke heerlijkheid. En Johannes luistert en we stellen ons zo voor. De tranen lopen langs de wangen. En door zijn tranen heen kijkt hij. En wat ziet hij? Wat ziet hij? Hij verwacht een leeuw. De leeuw uit de stam van Juda, koninklijk dier. En hij ziet het tegenbeeld van de leeuw. En ik zag het lam staande als geslacht in het midden van de troon en in het midden van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen. Wat heeft Johannes gezien? Er is bij de uitleggers wel wat verschil van mening. Sommigen zeggen hij heeft echt het beeld van een lam gezien met een wonde aan de hals. Want u weet dat misschien, als u de offerwetten in het boek Leviticus leest, dan werd een lam ter dood gebracht doordat de hals werd afgesneden. Persoonlijk geloof ik dat het wat anders geweest is. Persoonlijk geloof ik dat Johannes de Heere Jezus gezien heeft in heerlijkheid. En dat in de Heere Jezus Christus, zoals hij die gestalte waarnam in de hemelse troon, dat hij de littekenen van handen en voeten heeft gezien. Hij ziet diezelfde Jezus. Datzelfde lam van God waarvan hij heeft horen getuigen en hij heeft het in zijn evangelie opgeschreven, ziet het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hem heeft hij gezien. Hoe het precies geweest is, we weten het niet. Maar in elk geval, de schrift maakt duidelijk dat Johannes Christus hier ziet staan als het lam dat geslacht is voor de zonde, dat gebloed heeft voor de zonde. En dan moeten we er goed op letten, gemeente, dat dat lam in het midden van de troon staat, zoals onze tekst dat zegt. Ik heb u aangeduid dat we die troon vermoedelijk mogen opvatten als een ronde troon met allemaal trappen. God zelf, de koning der koningen, zit op de troon en de Heer Jezus staat ergens midden in de troon, halverwege de trappen. Hij staat voor het aangezicht van zijn God en Vader. Hij staat tussen de ouderlingen aan de ene kant en God die op de troon zit aan de andere kant. Hij is de middelaar tussen God en mens. En hij neemt het voor die ouderlingen, voor zijn kerk van het oude en van het nieuwe verbond op. Hij neemt de rol namens hen. En hij breekt één voor één, zeggen de volgende hoofdstukken, de zegels open. Christus maakt bekend wat God gaat doen. Hij is de middelaar. En dan is het opmerkelijke dat hij juist als dat gebeurt getekend wordt. Nee, niet als leeuw, maar als lam. Herinnering aan zijn bitter lijden en sterven. Hoe heeft Jezus de waardigheid, het recht verworven om die boekrol te openen? Wel, dat heeft hij verworven door zijn bitter lijden en sterven. Hij geslacht Golgotha. 3 uur durende duisternis. Gemeente, ik kan daar niet te breed op ingaan vanavond, maar ik wil er toch even de vinger bij leggen. Jezus Christus heeft door zijn lijden en sterven de schuld betaald. Het geschonden recht van God, hij heeft eraan voldaan. Hij heeft de straf gedragen. En wat heeft het hem gekost? Zijn wonden, zijn littekenen herinneren ons aan die helse smarten en angsten. Herinneren ons aan de worsteling in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zijn zweet veranderde in grote droppels bloed. Wat heeft het hem gekost? En daarmee zien we onderstreept ook in dit laatste Bijbelboek dat er maar één manier is waarop wij mensen, u en jij en ik, met God verzoend kunnen worden. Dat is niet door offers die ik breng. Dat is niet door tranen die ik pleng. Maar dat is alleen door het lam wat geslacht is. Hebt u dat lam nodig gekregen? Kent u hem als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt? Als u heel eerlijk bent en u bent een vreemdeling van het bijzondere werk van Gods genade, dan moet u zeggen, ik ken hem niet. En misschien moet jij ook wel zeggen, ik heb hem eigenlijk ook niet nodig. Want ik wil leven. En er is nog zoveel te genieten in deze chaotische tijd. Ja. Veel te genieten. Duivel maakt het je wijs, je hebt nog tijd genoeg. Als je nog 20 jaar verder bent, dan kun je altijd nog over de geestelijke dingen gaan piekeren. Puur eerst maar uit dit leven wat er uit de pure valt. Maar wie zegt dat je nog 20 jaar krijgt? Wie zegt dat je het volgende jaar nog beleeft? Wie zegt dat je de volgende week nog beleeft? Het leven is maar een handbreed. En kijk nou vanavond maar eens goed naar je hand. En de ene hand is breder dan de andere, dat weet ik ook. Maar het is toch maar heel smal, hè? En je hoort het oudere mensen zeggen, en zelf begin ik er ook zo langzamerhand steeds meer over te denken en over te spreken. Wat gaat de tijd ongelooflijk snel. Wij vliegen daarheen. En wat ben je arm, wat ben je eigenlijk diep te beklagen. Als je geen borg hebt voor je schuld en geen lam hebt wat zijn bloed gegeven heeft voor je zonde. Weet je wat nodig is? Dat we geen rust vinden. Geestelijk geen rust vinden. En de bede voortdurend op ons hart en op onze lippen weegt. O God, laat me mogen schuilen achter uw bloed. Want alleen achter dat bloed der verzoening, het bloed van het geslachte lam, ben ik veilig. Het is niet voor niets dat apostel Paulus in het 5e hoofdstuk van zijn 2e brief aan de Korintiërs het zo met grote bewogenheid zegt. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God zelf, hij die op de troon zit, door ons baden. Laat u met mij verzoenen. En wat is het erg, gemeente, laat ik het nou maar eens heel eenvoudig zeggen vanavond, dat wij juist als God door middel van zijn dienstknechten of door middel van zijn eigen woord of misschien wel door middel van geschriften die u leest, ik hoop het, ons bid, laat u met mij verzoenen. Dat wij de hoge God die op de troon zit maar laten praten. Want elke keer als je onder de ernst van de prediking van wet en evangelie onbekeerd vandaan gaat, laat je in wezen, laat maar heel simpel zeggen, laat je God maar praten. Durft u, durf jij die schuld nog langer op je te laden? Wat zouden we voor onszelf en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen moeten roepen tot God, Heere, bedek ze door het bloed van Christus, doe ze schuilen achter uw bloed. En dan mag ik er nog wat bij zeggen. Het lam dat midden in de troon staat met de tekenen van zijn offer, van zijn slachting, als ik het zo noemen mag. Dat bloed van de Heere Jezus Christus, zegt de Engelse dichter Joseph Hart, uit de 18e eeuw zal nooit zijn kracht verliezen. Tot heel de kerk van de levende God behouden is. Om nooit meer te zondigen. Dan kunnen we wel eens denken, gemeente. Je ontmoet wel eens mensen. Als je zo het land rondreist, preekt en goed je oren probeert open te doen. Dan zeggen ze, ja dominee, dat doorbrekende werken, daar hoor je zo weinig van. We leven in donkere tijden en, och, u kunt het lijstje wel aanvullen. Ik zeg niet dat er niets van waar is. We beleven moeilijke tijden voor de kerk. Heel moeilijke tijden. Als u uw voelhorens, uw geestelijke voelhorens gescherpt hebt door het woord en door de geest, dan ziet u het ook. Maar één ding. Ook al hoor je misschien minder dan vroeger, ook al enzovoort. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zal nooit zijn kracht verliezen. En het reinigt nog steeds van alle zonde. En die Heere Jezus Christus die in de troon is als middelaar, Hij wil gebeden zijn. En bij Hem is het waar. Wat de meesten van ons als kleine kinderen al geleerd hebben. Al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dat wordt vooral duidelijk als we de lijnen van onze tekst nog even verder volgen. Hij staat in het midden. Hij is de middelaar tussen mensen, de kerk en tussen zijn vader. Zijn wonden, zijn bloed zijn een bron van vrede, gerechtigheid en van eeuwige zaligheid. Maar dat is ook zo omdat hij priester is. Kijk, u weet, het boek Openbaringen is een boek vol met beelden. Beelden die ook doen denken aan het Oude Testament. Want de hemel, de troonzaal van God, lijkt in sommige opzichten op het oude heiligdom. Op de tabernakele tentheiligdom in de woestijn. Op de tempel van Salomo of de tempel van Herodes. De zogenaamde Tweede Tempel. Alles herinnert aan priesters, offers, aanbidding, lofzang, gebeden, het reukwerk van de heiligen. De beeldtaal van het Oude Testament is in het boek Openbaringen met handen te tasten. En dan geldt van dat ene grote offer van de Heere Jezus Christus. Dat hij niet alleen het lam is, maar dat hij ook de priester is. En dat hij niet alleen maar priester genoemd wordt, maar ook lam. Kijk, dat kon in het Oude Testament natuurlijk niet. Een priester offerde zichzelf niet. Een priester bracht een lam in de plaats van het zondige Israël ten offer. Maar Jezus offert zichzelf. En dan raken we aan een geheim uit de prediking van het evangelie, waar u een heel mensenleven, als het goed is, niet over uitgedacht en uitverwonderd raakt. Jezus geeft zijn leven. Jezus offert zichzelf. Waarom? Onze catechismus zegt, de zonde is zo groot dat ze niet anders dan door de dood van Gods lieve Zoon verzoend kan worden. Houdt u dat even vast. De zonde is zo verschrikkelijk dat ze op geen enkele andere manier verzoend en uitgedelgd zou kunnen worden dan door het bloed van Gods eigen Zoon. Laten we juist ook wanneer we nadenken over Golgotha. En de lijdensweken zijn nog maar enkele weken achter ons. Misschien hebt u er iets van gezien, al is het misschien van verre. Wat heeft het de Heere Jezus gekost? Wat heb ik met mijn zonde hem aangedaan? McShane zegt het zo treffend, niet? Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld. Ik deed hem door mijn zonde al die jammeren aan. Gemeente, wanneer ik mijn zonde terugkrijg in het licht van het bitter lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Nergens worden je zonden, zo is het toch, kind van God. Nergens worden je zonden zo bitter als wanneer je ze ziet in het licht van het geslachte lam van de grote hoge priester. Bevlekt met zijn eigen bloed. onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten hield gebonden, zij een plaats aan mij vergund waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij, Heere, de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Verstaat u het? Dan krijg je je zonde terug, de zonde van je ongeloof en onbekeerlijkheid. De zonde na ontvangen genade gedaan, de zonde van je ambt, de zonde die je in kerkelijk opzicht hebt gedaan, de zonde ten opzichte van je vrouw of ten opzichte van je man, de zonde ten opzichte van je kinderen en van je kleinkinderen, de zonde diep als de zee. En als dat op je afkomt, dan zou je het liefste maar heel stilletjes je willen terugtrekken. Wenen om mijn zonde. Johannes ziet het lam staande als geslacht, de priester. Maar niet alleen is dat een herinnering aan de ernst en aan het verschrikkelijke van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus vanwege zijn, vanwege onze zonde. Ik heb het al aangestipt, maar ik zet er nu nog een klein streepje bij in gedachten. Hij ziet ook de geweldige kracht van dat bloed. En dan moet u nog even de tekst goed lezen. Want dan zien we, en ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. En van dat lam wordt dan gezegd dat hij heeft overwonnen. De bevoegdheid heeft verkregen om dat boek met die zeven zegelen te nemen en het te openen. Dus dat betekent dat er kracht in het bloed van Christus zit. Bedekkende kracht, reinigende kracht. Hij heeft overwonnen. En dat betekent ook, gemeente, dat hoe zwaar, hoe lang wij ook Gods wetten geschonden hebben, dat is erg. En dan leert ieder die iets van genade gaat verstaan, ook van harte omwenen. Droefheid over de zonde. Dat hoe lang, hoe zwaar, er is kracht en genade en liefde en ontferming in het bloed van Christus. Waardoor heel die zee van zonde, heel die oceaan van schuld gedelgd, uitgewist kan worden. En misschien zit er iemand in die kerk die zegt, ja dominee, als u zou weten hoe het in mijn leven erbij staat. Ik hoef het niet te weten. Echt niet. Ik hoef het niet te weten. Ik heb genoeg aan mezelf. Maar laat God het maar weten. En zeg het maar. Heere, ik ben zo ongelovig. Ik ben zo machteloos. Ik ben zo rechteloos. Zo gij in het recht treedt, o Heere, en gadeslaat mijn ongerechtigheden. Wie zal bestaan? En dan zegt de Heer, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken door het krachtige bloed van Christus als witte wol. Is er bij mij dan geen kracht om te redden? En wat is dat een evangelie, gemeente? Als de Heer dat door de kracht van zijn Heilige Geest in je hart gaat leggen. Dan gaat de Heilige Geest overtuigen van zonde, zegt u, ja. Maar dan gaat hij ook overtuigen van het heil in Christus. En dan gaan al die bezwaren en al die twijfels. En daar zitten wat een twijfels en een bezwaren en een onwaardigheid en een onmogelijkheid in een mensenhart. Verdwijnen voor de krachtige werking van woord en geest als sneeuw voor de zon. En dan mag je het geloven. En dan moet je het geloven. En dan wil je het geloven. Er is kracht bij deze hoge priester. Ziet het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. In dit evangelie naar Johannes, als die woorden worden aangehaald, dan wordt er bij het woord wegneemt, daar zit ook de gedachte in wegdraagt. Hij heeft als het lam van God de zonde weggedragen. Op het vloekhout van de schande ziet u hem gaan in gedachten. Dragende zijn kruis. Zo draagt hij de zonde van al zijn kinderen, van heel zijn kerk weg. En ik heb het laatst door iemand zo mooi horen zeggen. Weet u, zei hij, hoe dat gaat. Hoe dat nou gaat. Hij zegt, dan komt de Heere Jezus als het lam van God. In het gewaad van zijn woord. Naast die arme zondaar staan. Die daar ligt. Machteloos en hulpeloos en hopeloos. En hij buigt zich over die machteloze zondaar neer. En hij zegt het. Leg nou heel dat boeltje van jouw leven maar op mij. Want ik draag het weg. En als je daardoor het geloof iets van ziet, gemeente. Dan draagt de Heere Jezus het volkomen weg. Voorgoed. Voorgoed. Prachtig uitgebeeld in John Bunyan's Christenreis, niet? Als Bunyan, ik moet zeggen als christen, de heuvel Golgotha beklimt en daar het kruis ziet staan. Dan voelt hij ineens dat er wat gebeurt met dat pak op zijn rug. En dat pak op zijn rug, dat weet u, dat is het beeld van de zonde. Dat zit vast, hij kon het niet loskrijgen. En wat hij dichter bij het kruis kwam, wat dat pak ook zwaarder ging wegen. Het drukte zijn schouders naar beneden. Ik kreeg het er benauwd onder. Maar hij blikt op het kruis. En dan blijkt ineens dat die zware banden en touwen waarmee dat pak op zijn rug gebonden zit, als verschroeid garen afknappen. En het pak rolt van zijn rug af naar beneden aan de voet van de heuvel en daar is een graf. En daar verdwijnt het in. En dan staat er zo mooi, en Christen zag het niet meer. En Christian saw it no more. Weg. Luther zou zeggen, en bij God is weg. Echt weg. We gaan naar het derde. Want het was niet alleen midden in de troon. En het lam is niet alleen de priester die zichzelf aan God opoffert en de zonde en de schuld wegdoet, maar hij wordt hier ook getekend als de koning. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Je mag ook lezen, hij is opgestaan in de troon. Kijk, dat is merkwaardig, gemeente, want we lezen natuurlijk herhaaldelijk in de Bijbel dat de Heere Jezus is gezeten in de troon. En het beeld van een troon, ja, dat roept de gedachte op van iemand die op de troon zit. En met onze oude belijdenis zeggen we, op grond van de schriften, dat Jezus Christus na zijn hemelvaart is gezeten aan de rechterhand van God de Vader in de troon. Maar hier staat dat hij is opgestaan. En ik ken maar twee plaatsen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, waar deze uitdrukking gebruikt wordt. De ene is hier, ik zag het lam staande als geslacht. Maar als u straks thuis Handelingen 7 leest, de geschiedenis van de steniging van Stefanus, dan ziet u ook dat aan het slot van dat hoofdstuk, als Stefanus vlak voor zijn sterven de hemelen geopend ziet, dan ziet hij de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van de Vader. Wat betekent dat? Dat de Heere Jezus is opgestaan om zijn aangevallen kerk te hulp te komen. Want in die woorden staande, opgestaan, klinkt heel het woorden van de psalmen mee in het Nieuwe Testament. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Want de tijd is gekomen om haar genadig te zijn. De bestemde tijd is gekomen. Met eerbied gezegd, gemeente, wanneer hij in de tijd van Stefanus, de eerste martelaar, wanneer hij ziet dat Stefanus straks met de stenen ter dood toe zal worden gestenigd, dan blijft de Heere Jezus Christus niet werkeloos in de troon zitten, maar hij staat op om Stefanus door engelenhanden de hemelen binnen te laten dragen. En als in de dagen van Johannes, die verbannen is op Patmos, die eerste ernstige vervolgingen in het Romeinse keizerrijk losbarsten, dan blijft de Heere Jezus Christus, met eerbied gezegd, niet werkeloos in zijn troon zitten, maar hij staat op. Zeg, zouden we daar niet om bidden? Voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor de kerken, voor de gemeente. Heere, sta op in uw troon. Want wij worden heen en weer geslingerd. Want de macht van de boze is over ons en zijn verzoekende kracht. We zijn er niet tegen bestand. Er is zoveel vlees en wereld en zoveel wereldgelijkvormigheid. Heere, red gij mijn ziel, sta op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Sta op. Wat zou het een zegen zijn, en dat staat in die rol die in de handen ligt van hem die op de troon zit, als de Heere over ons en over de kerk en over ons leven en over onze kinderen zou opstaan. Er zijn tijden geweest in de kerkgeschiedenis dat de Heere Jezus duidelijk als het Lam van God opstond in zijn troon en het liet zien dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Ik denk aan de reformatie. Dat was een grote geestelijke opwekking, hoor. Meestal zijn dat Amerikaanse geleerden die dat zo zeggen. Maar het is wel waar, een geestelijk ontwaken. Waarbij mensen tot bekering kwamen en Gods volk vertroost en geoefend werd. Er zijn perioden geweest in de Amerikaanse geschiedenis, in de Nederlandse geschiedenis, in de Engelse geschiedenis, dat de Heere krachtig werkte. Revival, revij. Heere, sta op. Geef ons niet over aan de geest van lauwheid, ingezonkenheid, aan de geest van wereldgelijkvormigheid, maar doe ons tot uw wederkeren. Bekeer onder de kansel, op de kansel. Waai met de winden van uw geest, krachtig onder ons volk, want ons is bange. Dat heeft Johannes gezien. En dan is dit het punt wat we ook in het licht van deze tekst nog even mogen onderstrepen. Dan tekent Johannes de Heere Jezus als middelaar, als hoge priester en als koning. En juist dat koninklijke aspect, daarmee wil hij ook zeggen dat de duivel en de machten, we hebben het er vanmorgen over gehad, dat de machten door hem zijn overwonnen. Heere, laat het zien. Dat de kop van de oude slang vermorzeld is. Laat het zien dat uw koninkrijk komende is. Ai, werp de troon van Satan neer. En dan mogen we dat ook niet vergeten. Hoe is de Heere Jezus in de troon? Hij is opgestaan om zijn kerk te hulp te komen. Hij is opgestaan tijdens het werk wat hij in de hemelen doet. Wat is het werk wat de Heere Jezus in de hemelen doet? Ja, dominee, de Heere Jezus werkt toch niet in de hemel? Jawel. Hij doet een groot werk in de hemel. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Want zijn verzoeningswerk is wel af. Het is volbracht, klonk het op Golgotha. Dat betekent de schuld is betaald, de rekening is vereffend. Er is een weg om behouden te worden door het bloed van Christus. Maar nu de Heere Jezus de hemelen is binnengegaan, niet zonder bloed, zegt de brief aan de Hebreeën, blijft hij op grond van zijn volbrachte werk op Golgotha voortdurend bidden voor zijn kerk. Mijn Vader, zo staat hij als middelaar, als hoge priester, als koning in de troon, als lam van God. Mijn Vader, zie mijn handen. Mijn Vader, ik heb verzoening gevonden. En nu kunt u en nu mag u allen die gij mij gegeven hebt, niet verlaten. En dat wil de Vader ook niet. Want de Vader geeft aan Christus in de hemel alles wat hij beloofd heeft. Nou kan de Vader van zijn kerk niet meer af. Want Jezus heeft voor hen geleden. Jezus heeft voor hen betaald. En dan mogen we daar ook op pleiten, gemeente. Hoe? Wel of de Heere, wanneer wij hem mogen vrezen, ons wil bewaren op grond van het volbrachte werk van Christus. Dan mogen we smeken, Heere, wil u ook voor mij bidden. Laat mij in uw voorbeden begrepen zijn. Maar de Heere Jezus bidt niet alleen voor degenen die al bekeerd zijn. Maar hij bidt ook voor degene die nog bekeerd moeten worden. Ik bid niet voor de wereld. Ja, dat staat er. Maar er staat ook nog wat achter. Ik bid voor degene die door hun woord, dat is het woord van de apostel, het woord van de discipelen, het woord van Johannes en Petrus enzovoort, die door hun woord in mij geloven zullen. Dus wat bidt de Heere Jezus in de hemel, kort samengevat, bewaar en vermeerder mijn kerk. Zeg, zou je daar niet op pleiten voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor de jongeren uit de gemeente en voor de ouderen uit de gemeente. Heere, laten we in uw voorbeden begrepen zijn. Sta op in uw troon en bid voor ons en voor onze kinderen. Bid ze, bid voor ze, terwijl de gevaren branden van buiten en van binnen. Sta op, Heere, in uw troon. Johannes heeft het gezien. En hij is er zeer door bemoedigd. En als Johannes het gezien heeft, dat Jezus opstaat, dan zegt hij in gedachten, zo lees ik in de woorden van dit hoofdstuk en ook in het vervolg. Heren, nou hoeven we toch niet alleen verder. Want het lam staat in de troon. En dan kan er hier op aarde wel een heleboel gebeuren. En Johannes ziet als die zegelen opengaan wat er aan rampspoed en ellende over de kerk zal komen. Vervolgingen, pestilentieën, zwaar weer opkomst, Johannes. Het zal niet makkelijk gaan. Het zal geen kalme reis zijn. En ik zie in gedachten Johannes knikken. Ik weet het. Want wat er uit die bladzijde van die boekrol komt, dat is niet veel goeds. Maar achter dat alles staat het lam. En daarom is de toekomst van de kerk zeker. Ze ligt in de beste handen. In de handen die eens doorboord waren. En dan is ze in de beste handen. En tot op de dag van zijn komst zal Christus zijn kerk in stand houden. En dan de vraag ten slotte, en daar ronden we mee af. En hoe staat u daar nou tegenover? Ja, ik kan u niet laten gaan om die vraag toch nog maar een keer op deze manier aan uw hart te leggen. En dat ligt ook aan mijn eigen hart. Hoe staat u daar tegenover? Hebt u hem nodig? En dat kleine zinnetje betekent ook, is het nood in uw leven? Christus noodzakelijk geworden. Ja, dat is geen theorie, gemeente. Maar dat is, als het goed is, doorleefde ernst en doorleefde werkelijkheid. Hij staat in de troon. En kondigt elke keer als het evangelie recht gesneden wordt, zijn grote bereidheid af om zondaren zalig te maken. Wend u tot mij en wordt behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Eens zal het aanbod van Gods genade niet meer klinken. En dat heeft Johannes in de volgende hoofdstukken ook laten zien. Als de genadetijd voorbij is, dan zijn er mensen die zonder God en zonder hoop in de wereld geleefd hebben. En die op de oordeelsdag, maar dan te laat, zullen bidden. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Want de grote dag is gekomen. De dag van de toorn van het lam. En wie kan voor hem bestaan? Gemeente, als je die dingen leest, dan kun je alleen maar huiveren. En zeggen, Heere, bewaar ons daarvoor. Want nog is het heden der genade. Nog zit Christus, staat Christus aan de rechterhand van de Vader. Nog biedt hij aan zondaren, zoals u en zoals jij en zoals ik, zijn genade aan om niet. En ik zag en ziet het lam, staande als geslacht. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, dat is het. U ziet van Sion neer en u wilt een gebed horend en een gebed antwoordend God zijn. Wil dat ook doen, Heren, wanneer het gaat om deze dienst. O, wil u onder ons die heilige onrust bewerken, dat we geen rust kunnen vinden totdat ons hart rust vindt in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Want hem te kennen, dat is het leven. Heere, geef, versterk, bevestig. En wil u zo ook met de gemeente gaan deze week, die we gezamenlijk zijn begonnen op deze zondag in uw huis. Ga met ons, Heere, als we elkaar verlaten. Verlaat u ons niet, maar ga met het boek, met uw woord en met uw geest met ons mee. Op de pelgrimstocht door dit leven. Heb dank dat u ons kracht en moed en hulp gaf bij het uitdragen van de boodschap. Wil u zelf, Heere, het uitwerken en toepassen in ons leven. En ga u met ons. Met de gemeente en met ons persoonlijk, met ieder van ons. Leid u ons en onderwijs u ons. En alstublieft, zie op ons neer in genade. We bidden dat, Heere, in dankzegging. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit het gebed des Heren, de berijming daarvan. De versen 3 en 9. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de eer. 3 en 9 van het gebed des Heren. Laat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.